Gemeente, eerst een paar mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag eveneens voor de kerk. En dan zal er ook een extra collecte zijn voor het christelijk onderwijs. Aanstaande vrijdagavond om 7:00 zal de opening van het vergaderseizoen van de verenigingen plaatsvinden. Het onderwerp voor die avond is bid en werk. En vanmiddag om 14:45, dat stond niet in het kerkblad, maar het zal toch zo zijn. Vanmiddag om 14:45 zal de zondagsschool weer gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 12e psalm, het 5e en het 7e vers. Omdat mijn volk verwoest wordt en verdreven, omdat het kermt, noodruftig treurt en zucht, zal ik, zegt God, mij nu ter hulp begeven. En gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoe het ga, o Heer, bewaren door uw kracht. 5 en 7 van psalm 12. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Exodus, het 6e hoofdstuk. We lezen daarvan de eerste 12 versen. Exodus 6, de versen 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we het 12e vers van Psalm 9. Hij zoekt en hij gedenkt het bloed gestort in wrevele euvelmoed. Psalm 9, het 12e vers. We lezen dus Exodus 6. Verder sprak God tot Mozes en zeide tot hem, ik ben de Heere. En ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige, doch met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht, en dat ik hun geven zou het land Kanaan, het land hunner vreemdelingschappen waarin zij vreemdelingen geweest zijn. En ook heb ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls die de Egyptenaars in dienstbaarheid houden. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Derhalve zeg tot de kinderen Israëls, ik ben de Heere. En ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. En ik zal u redden uit hun dienstbaarheid. En zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten. En ik zal ulieden tot mijn volk aannemen. En ik zal u tot een God zijn. En gij die dus zult bekennen dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de lasten der Egyptenaren. En ik zal u lieden brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het u lieden geven tot een erfdeel, ik, de Heere. En Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls, doch zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, ga heen, spreek tot Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laten. Doch Mozes sprak voor de Heere, zeggende, zie, de kinderen Israëls hebben naar mij niet gehoord. Hoe zou mij dan Farao horen? Daartoe ben ik onbesneden van lippen. Evenwel sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, en gaf hun bevel aan de kinderen Israëls en aan Farao, de koning van Egypte, om de kinderen Israëls uit Egypteland te leiden.
Thank you.
Gemeente, nu we vanmorgen weer samen zijn in Gods huis, willen we ons lezen en overdenken van het woord Gods in het boek Exodus gaan vervolgen. En de tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte, het zesde hoofdstuk van Exodus, het achtste vers. Exodus 6 vers 8. En Mozes sprak alzo tot de kinderen Israëls, doch zij hoorden naar Mozes niet, vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Laten wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Dan willen we in onze voorbeden gedenken aan zuster Cor Knapen, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland ligt en die in de afgelopen week opnieuw een hartinfarct daar heeft gehad. En verder denken we aan zuster de Graaf Ras, die nog altijd in het ziekenhuis in Dijkzicht verblijft. Het onderzoek moet daar nog voortgang vinden. In Dirksland, in het ziekenhuis, is nog altijd zuster Wielhouwer. Uit het ziekenhuis in Dirksland kwam thuis na een behandeling zuster Boeter. En dan zuster Grinwis, die geopereerd zou worden in Dijkzicht, moest meemaken dat de operatie voor de tweede maal werd uitgesteld. En vrijdag jongstleden is in de dependance van het Delta ziekenhuis in Hellevoetsluis opgenomen broeder Frans Koten. In de afgelopen week heeft zuster Oorbeek een broer verloren. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, we mogen uw heilig aangezicht zoeken in onze gebeden. Als we op deze zondagmorgen samen in uw huis mogen komen. En als we rondom uw woord samen mogen zijn. Heere, dat is toch eigenlijk het geheim van elke kerkdienst, dat wij om uw woord bijeen mogen zijn. En dat het om dat woord gaat, uw woord. Dat we elkaar niet hoeven bezig te houden met menselijke wijsheden, met vondsten van mensen, met indrukken die wij hebben, met gevoelens die aan ons, bij ons opkomen. Maar dat er een geopenbaarde waarheid is. En dat u gesproken hebt en dat we erop aan kunnen en er zeker van kunnen zijn dat wat gij gesproken hebt ook de waarheid is. Daar komt de mens niet bedrogen mee uit, daar kan hij zich niet mee vergissen. Heere, wat een wonder is dat, dat wij niet bij schimmen hoeven te leven en bij indrukken en bij invallen, maar dat er waarheid is. En dat de dingen vast kunnen liggen in een mensenleven. En dat wat gij gezegd hebt op waarheid pal staat als op een onwrikbare steunpilaar. Geef Heere dat we de dingen mogen gaan zien zoals ze zijn. En dat we de waarheid mogen onderschrijven van harte. Als u ons onder het oordeel legt vanwege onze zonden. Er is geen andere waarheid omtrent de mens dan de mens, dan dat hij een schepsel is die van u afgevallen is. En aan de zonde en aan het verderf, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is. Dat is de werkelijkheid. Heere, wij kunnen er anders over willen denken, maar zo zegt u het in uw woord. Zo is het ook. Dood in de misdaden en in de zonden. Verloren. En op weg naar de eeuwige verlorenheid. Heren, en dan die andere waarheid. God heeft gedacht aan zijn genade. Gij hebt verlossing teweeggebracht. Gij hebt een horen des heils opgericht. Gij zijt, Heere Jezus, uit de hoge hemel neergedaald. Om als de Zoon des mensen te komen zoeken en zalig maken wat verloren is. Ook dat is de waarheid. De waarheid omtrent u en uw barmhartigheid en uw zondaarsliefde en uw eenzijdig welbehagen. En de komst en de zending en de offeranden en de dood en de opstanding van de Heere Jezus Christus. Heere, dat is ook waar. En dat andere ook, dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En dat u daarom dat evangelie laat prediken en daarom uw geest ook uitgezonden hebt. En dat u door uw geest zondaren wederbaart en begiftigt met de genaden van de bekering en van het geloof. Ook dat is waar, o God. En zo zijt gij als de drieënige betrokken op het heil van verloren mensen. Het bidden van u, o God, geef ons waarachtig geloof. Geef ons zulk een geloof dat uw beloften, uw toezeggingen omhelst, dat uw evangelie aangrijpt, dat de aangeboden verlossing mag leren aannemen. Geef ons zulk een geloof, o God, dat u voor waarachtig houdt en dat op u betrouwt en dat bij u schuilt en dat aan u en aan uw genade ook genoeg heeft. We danken u ervoor dat we naar het woord, het onfeilbare, het eeuwig blijvende woord weer mogen gaan luisteren. En dat u door dat woord ons wilt onderwijzen in de dingen die te maken hebben met onze zaligheid. En met een manier waarop we deelgenoot mogen worden van het heil. Het woord dat ons ook vertelt, Heere, wat er allemaal kan liggen in ons leven. Waardoor dat woord buiten ons leven blijft staan. De hindernissen die er kunnen zijn en de bezwaren die we kunnen opperen. Die allemaal overwonnen moeten worden en allemaal weggenomen moeten worden. Heere, wij bidden u dat gij ons een gezegend uur wilt geven. En dat als wij onze overdenking van uw woord in het boek Exodus, waar het gaat om de geschiedenissen van Israël en het leven van Mozes, vanmorgen mogen gaan voortzetten, dat u ons door uw Heilige Geest zelf wilt voorlichten en dat dit gedeelte uit uw woord ook vandaag nog een boodschap voor een ieder van ons zal blijken te bevatten. Waar wij mee werkzaam moeten zijn. En waar wij winst uit moeten leren ontvangen. Vergeef ons onze zonden, Heere. Onze zonden die tegen ons getuigen. Die daar liggen als scheidingmakend tussen u en ons. Onze zonden die ons onwaardig maken en die ons buiten uw gunst plaatsen. Onze zonden die wij zelf niet kunnen wegnemen, waar we wel overheen kunnen leven. Denken tenminste overheen te kunnen leven. Onze zonden die we vaak ook wel verontschuldigen en waar we excuses voor zoeken. Maar de enige manier om ervan af te komen, om ervan verlost te worden, is immers, als gij tot ons zegt, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Heere, scheld ons onze misdaan kwijt. En laten wij in alle eerlijkheid en in oprechtheid voor u bukken en belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Heere, maar wil dan dat bloed van Christus brengen. En geven dat het onze schuld voor uw aangezicht zal bedekken. Zegen zo ons in ons samen zijn hier, samen met alle die met ons meeluisteren. Ook al konden ze dan niet naar de kerk, Heren. Gedenk gij onze zieken, gedenk gij onze bejaarden. Gedenkt u een ieder die in moeite en in zorg verkeert. We hebben elkaar zojuist de namen genoemd van verschillenden uit ons midden die op de een of andere manier met moeite en verdriet in aanraking kwamen. Het zij dat het verdriet is omdat een uit onze kring door de dood is weggenomen. We denken aan zuster Oorbeek die een broer moest afstaan. Die samen met de familieleden die broer moet gaan begraven morgen. Heren, wij bidden voor haar, wij bidden voor al degenen die in die familiekring rouw dragen. Sterk u hen en troost hen en geef uw goddelijke genade te ondervinden. En dan onze zieken in het ziekenhuis of thuis. Sommigen in het ziekenhuis inderdaad, zuster Wielhouwer. Heren, laat de middelen die gebruikt worden nog tot zegen voor haar zijn na deze nieuwe terugval, terugslag. die zij moest ondervinden. Geef haar moed en kracht en geef haar op u de Heere te mogen zien. Geef dat ook aan zuster Knapen, die in zwakke gezondheid op de speciale zorg ligt in het ziekenhuis in Dirksland en die daar nu al voor de derde keer naartoe moest worden gebracht vanwege al die stoornissen, al die problemen met haar hart. Heer, zou u haar op haar hoge leeftijd willen sparen, willen gedenken en bijzonder ook uw gunst, uw genade willen schenken, zodat ze weten mag dat ze een toevlucht heeft, waar ze terecht mag komen met al haar zorgen van lichaam en ziel. Geef dat ook aan zuster De Graaf in het ziekenhuis in Rotterdam in Dijkzicht. Heer, voor haar moest het onderzoek nog doorgaan. Het is allemaal anders gegaan dan zij gerekend had. Ze had gehoopt om thuis te kunnen komen, maar dat kon niet. En hoe het nu verder gaat is ook nog onzeker. Denk ook aan haar en spaar ook haar leven. En wilt u zich ook over haar ontfermen? Ook over zuster Grinwis, die een operatie zou ondergaan, maar dat kon voor de tweede keer niet. Dat moest weer worden uitgesteld. Heren, dat brengt ook spanning met zich mee. Geef dat ze het in uw hand mag geven en dat ze zich aan u mag toevertrouwen en dat zij achter u de Heere aan mag komen. We willen u ook bidden voor broeder Koten. Heren, het was in de afgelopen week zover dat hij toch moest worden opgenomen. Er is heel wat aan vooraf gegaan en hij heeft heel wat zorg en moeite moeten doorworstelen. En heel wat moeten verduren waar hij ook geen raad op wist en waar hij ook niet tegen opgewassen was in zijn geest. Heren, geef dat het verblijf daar waar hij nu is voor hem ook ten goede mag zijn en dat hij door u gesterkt, door u genadig ontgedragen mag worden en dat hij herstel mag vinden en dat zijn geest ook rust mag vinden, vooral ook rust in u de Heere, want dat is voor elk mens nodig, ook voor hem. Laat hij zich zo aan u de Heere mogen overgeven en toevertrouwen. Heren, wij willen u ook nog danken voor het feit dat zuster Boeter na een behandeling in het ziekenhuis weer thuis mocht komen, al is ze nog zwak en al is het allemaal nog niet zoals ze graag zou willen zijn. Heren, ontfermt u zich ook over haar en geef haar uw gunst in rijke mate te ondervinden. Zo dragen we hen die moeite en zorgen hebben aan u de Heere op, ook degene die we niet met name noemen. Heren, ontfermt u zich over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Zegen uw woord overal, Heren. Laat het uit mogen gaan vandaag ook, met kracht en voorspoedig. En wilt gij er gebruik van maken, o God. Geef uw dienstknechten die gij geroepen hebt tot die taak de bekwaamheid die ze niet kunnen missen. Geef hen te spreken naar de zin en mening van uw geest. En wilt u uw werk doen, uw zaligmakend werk. En wilt u vandaag ook nog velen toebrengen, trekken uit de duisternis. En ze brengen op de weg die ten leven leidt. Hoor ons dan nog, o genadige God, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 77ste psalm, het tweede en het derde vers. Ik schatte mij geheel verloren en slaap weerhield gij van mijn ogen. 2 en 3 van 77. Gemeente, we nemen de draad weer op, zoals we die 5 weken geleden hebben laten vallen. We hebben toen met elkaar stilgestaan bij het laatste gedeelte van het 5e hoofdstuk van het boek Exodus. En daarin wordt ons verteld de reactie van het volk Israël, de geestesgesteldheid van het volk Israël, nadat Mozes en Aaron hun eerste bezoek aan Farao gebracht hebben. Op bevel van de Heere zijn ze het paleis van koning Farao binnengegaan met Gods eis: laat mijn volk trekken, dat het mij dienen, dat het mij een feest houden in de woestijn. En Farao heeft daar heel definitief negatief op gereageerd. Wie is de Heere, zegt hij, dat ik hem zou gehoorzamen. En ik zal Israël ook niet laten trekken. En in plaats van hen vrijheid te geven, heeft hij hun lasten verzwaard. Onnoemelijk verzwaard. Zodat ze inderdaad onder grote en nog veel grotere druk kwamen te staan, de Israëlieten. En toen dat eenmaal zo was, toen hebben de leidslieden van Israël een poging gedaan om Farao tot andere gedachten te brengen. Maar dat is mislukt. En toen zij Mozes en Aaron tegenkwamen, toen hebben ze Mozes en Aaron de schuld van alles gegeven. Als jullie niet gekomen waren en als jullie niet tot Farao gesproken hadden, dan was het in ieder geval nog beter geweest dan dat het nu is. En met die voor Mozes ook zo teleurstellende ervaring is, en zo eindigde het 5e hoofdstuk van het boek Exodus, Mozes toen naar de Heere gegaan. En hij heeft tegen de Heere gezegd: Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt uw volk geenszins verlost. Heer, u had gezegd dat u het verlossen zou, maar dat is immers niet gebeurd. Zo heeft hij in vrijmoedigheid zijn eigen zorgen, zijn eigen teleurstellingen, zijn eigen geestelijke verwarring voor de Heere uitgesproken. En daar heeft de Heere antwoord op gegeven. Een bemoedigend antwoord. Toen zeide de Heere tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. Zover hebben wij het woord Gods in het boek Exodus met elkaar gelezen. En we komen dan nu aan het 6e hoofdstuk. En dat sluit naadloos aan bij het 5e. Want nadat de Heere die eerste toezegging gedaan heeft, Farao zal nu zien wat ik doen zal, en Farao zal inderdaad dat volk toch moeten loslaten. Nadat de Heere dat gezegd heeft, vervolgt de Heere zijn woord en werkt hij eigenlijk die ene belofte uit het laatste vers van hoofdstuk 5 uit in de eerste 7 versen van hoofdstuk 6. En met dat woord in de eerste 7 versen van hoofdstuk 6 beschreven, met dat woord stuurt de Heere Mozes naar Israël. Met een, je zou kunnen zeggen, een boodschap die enkel evangelie is. Enkel evangelie, terwijl Israël toch geklaagd had. En terwijl ze Mozes verwijten gemaakt hebben. En terwijl ze via Mozes, indirect dan weliswaar, de Heere ook verwijten gemaakt hebben. En toch, als de Heere weer een boodschap voor Israël heeft en als hij Mozes opdracht geeft die boodschap te laten verkondigen, dan is de conclusie op zijn plaats: wat God toen had te zeggen, dat is enkel evangelie. Luister maar. Om te beginnen maakt de Heere nog eens een keer bekend hoe hij heet. Ik ben Jehovah. Ik ben de God die aan Mozes verschenen is bij de brandende braambos en die toen gezegd heeft: dit is mijn naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zo heb ik niet tot Abraham, Isaac en Jacob gesproken, zegt de Heere nog eens nadrukkelijk tegen Mozes. Daar aan die vaderen ben ik bekend geworden als God de Almachtige. Maar nu heb ik mij die naam gegeven. Die naam die van mijn trouw, die naam die van mijn onveranderlijkheid spreekt. De ik zal zijn die ik zijn zal. Ik heb het beloofd. Dan kunt u er ook op aan, Mozes. En laat Israël dat goed weten. Dat zij er ook op aan kunnen. Dat wat ik beloofd heb, doen zal. Dat wat uit mijn lippen ging, vast en onverbroken zal zijn. Daar staat mijn naam, Heere, borg voor. En vervolgens wijst de Heere er in dit woord nog eens een keer op dat hij zijn verbond heeft opgericht. Vers 3. Dat hij in die persoonlijke relatie tot hen getreden is. Met die vaderen, maar ook met hun nageslacht. En dat de Heere een relatie met dit volk is aangegaan, zoals hij met geen enkel ander volk is aangegaan. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En de belofte van dat verbond is, dat een van de beloften van dat verbond is, dat de Heere hen het land Kanaan, het land hun vreemdelingschappen waarin ze vreemdelingen geweest zijn, geven zal. Dat had God ook al aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob beloofd. En al mag dat dan nu eeuwen geleden zijn, en al mag het volk van Abraham, Isaac en Jacob nu in de allererbarmelijkste omstandigheden verkeren, al hebben ze nu inderdaad geen eigen volk en geen eigen bestaan en al zijn ze tot slaven teruggebracht, daarmee is Gods woord niet ter aarde gevallen en daarmee is dat verbond dat de Heere opgericht heeft niet teniet gedaan en daarmee zijn die toezeggingen niet opgehouden. Laat Israël toch denken aan de naam. Laat Israël toch denken aan het verbond. De genade, giften en de roeping Gods zijn immers onberouwelijk. En vervolgens, en zo gaat de Heere dan verder, vervolgens mag Mozes ook weer eens horen en mag hij het in het doorgeven van dit woord aan het volk Israël ook weer bekendmaken, dat de Heere het gekerm van de kinderen Israëls, die de Egyptenaars in dienstbaarheid houden, gehoord heeft. Hij is niet doof geweest voor de klachten van zijn volk. Hij heeft de ellende aanschouwd. Hij heeft hun gekerm gehoord, het is opgeklommen in zijn oren. En het heeft God tot daden bewogen. Hij hoort het geroep van zijn ellendigen. En hij treedt op voor ten behoeve van zijn ellendigen. Want als hij hun gekerm gehoord heeft, dan gaat zijn barmhartigheid, dan gaat zijn ontferming werken. Zeg derhalve tot de kinderen Israëls, ik ben de Heere. En ik zal u lieden uitleiden van onder de lasten van de Egyptenaars. En ik zal u redden uit hun dienstbaarheid. En zal u verlossen door een uitgestrekte arm. En door grote gerichten. God de ontfermer gaat zich met ter daad over zijn volk ontfermen. En hij gaat aan die ellende ten gevolge van de verdrukking door de Egyptenaars een einde maken. Hoe de Heere dat doen zal, dat zegt hij nog niet. Alleen geeft hij de algemene aanduiding dat hij dat doen zal door een uitgestrekte arm. God gaat zijn arm ontbloten. En God gaat zijn arm, zijn volk ten dienste stellen. En dat zullen grote gerichten worden over Egypteland. Hoe en wat precies, dat zal de tijd leren. Maar Israël mag weten dat God zich met al zijn macht en met al zijn barmhartigheid in gaat zetten voor de verlossing van zijn volk. En dan zullen de Egyptenaars weten aan wie ze zich vergrepen hebben. Namelijk aan Gods volk. Aan het volk dat Gods oogappel is. Twijfelen ze daaraan in Israël? durven en kunnen ze dat niet geloven, laten ze het toch geloven, want het is God die het zegt. En dan geeft de Heere tenslotte nog die garantie in het 7e vers. En ik zal u lieden brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb. Dat land dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. En ik zal het jullie de geven tot een erfdeel, ik de Heere. Ja, God zal inderdaad doen, waarmaken wat hij beloofd heeft. En al zijn ze daar nou niet veel waard. En al zijn ze veracht, zwart, door dienstbaarheid. Nu ze hun juk in Egypte moeten dragen en gebukt bij tichelstenen neerliggen, zoals de 68e psalm ervan zingt. Dat is het einde niet. Zo blijft het ook niet. Ze worden straks een vrij volk. Ze worden straks een eigen natie. Ze worden straks een volk dat in het land der belofte mag wonen. En het geheim van dat alles. Waarom doet God dat? Waarom doet God dat? Het stond al in het 6e vers. En ik zal jullie tot mijn volk aannemen. En ik zal u tot een God zijn. Dat verbond. Dat verbond met Abraham, met Isaac, met Jacob. Dat is het verbond dat de Heere nu doortrekt in de geslachten. En het bijzondere band die de Heere tussen dit volk en zichzelf, tussen zichzelf en dit volk gelegd heeft, zal tenslotte betekenen dat ze zijn volk zijn. En dat hij hun God is. Gemeente, ik zei, dat is puur evangelie. In alle opzichten. De herinnering aan de naam, de herinnering aan het verbond, de herinnering aan zijn barmhartigheid waarmee hij hun ellende heeft aangezien. De vernieuwing van de belofte, de aankondiging van de bevrijding. En dan achter dat alles en in dat alles, die relatie tussen hem en hen. Ik, uw God, gij, mijn volk. Gemeente, dat is enkel evangelie. Er is geen woord van verwijt hier in dit eerste gedeelte. Er is geen woord van bedreiging. Er is geen woord waarin voorwaarden gesteld worden. Enkel beloften. Een goede tijding. Terwijl de Heere recht had om verwijten te maken. Daar had hij toch recht op. Toen de Heere Mozes voor de eerste keer naar Egypte stuurde en toen Mozes voor de eerste keer tot de oudste gesproken had. En u herinnert u dat wellicht in het slot van het 4e hoofdstuk lezen we daarvan. Toen geloofde het volk. En ze hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. En dat hij hun verdrukking zag en ze neigden hun hoofden. En ze aanbaden. Dat is de juiste reactie op het woord dat de Heere laat spreken. Maar dat is nu al voorbij, dat is verleden tijd. Zoals nu is, buigen ze hun hoofd niet meer. En aanbidden ze helemaal niet meer, want ze geloven niet meer. En ze verwijten Mozes, was maar nooit gekomen. En had ons maar niet blij gemaakt met een tijding die uiteindelijk alleen maar een luchtkasteel blijkt te zijn. Want wat is het resultaat? We moeten nog harder zwoegen. En we krijgen nog meer slaag. Geen enkel geloof. En als een mens, een mens aan geloof ontbreekt, dan heeft de Heere alle recht om hem dat te verwijten. Zoals hij het de discipelen op de Paasdag ook gedaan heeft. Hij verweet hun ongelovigheid. Ongeloof en allerlei andere dingen. Ze stellen ons bloot aan de harde, aan de ernstige, maar wel de gefundeerde verwijten van Gods kant. Maar de Heere behandelt het volk dit keer niet naar wat ze waardig zijn en wat ze verdiend hebben. Hij toont nu alleen zijn liefdevol en zijn genadig hart. En als hij nu laat spreken, dan spreekt hij tot die verdrukten en tot die ellendigen en tot die neergebogenen alleen maar gunst en genade. Is dat geen wonder? Gemeente, is het geen wonder dat het evangelie klinken mag, daar in Egypte en de ganse geschiedenis door? Is het geen wonder dat God een blijde boodschap laat verkondigen? Is het geen wonder dat dat ook onder ons nog geschieden mag en ononderbroken en steeds maar weer gebeuren mag? Wat hebben wij verdiend? Wat zou de Heere rechtvaardig kunnen doen? Hij zou rechtvaardig de Bijbel kunnen dichtdoen en het kerkgebouw kunnen laten sluiten en vergrendelen en het ons voortaan verhinderen om nog één woord van genade te horen. De Heere zou geen onrecht doen als hij alleen maar oordeel nog zou afkondigen. En als hij niemand meer de weg tot het behoud zou wijzen. Als we letten op wie wij zijn, op onze zonden, op onze afmakingen, op onze ongerechtigheden, als we letten op wat wij tegenover de Allerhoogste gedaan hebben, hoe wij hem behandeld hebben, hoe wij hem miskend hebben, hoe we van het heilspoor afgeweken zijn, hoe vaak we onze oren dichtgestopt hebben, hoe vaak wij zijn woord gelaten hebben voor wat het was, hoe vaak we in ongeloof aan zijn woord en aan zijn roepstemmen voorbij gegaan zijn, als God in het recht zou treden en gadeslaan, alleen maar onze kerkelijke ongerechtigheden. Wie zou dan bestaan? En wat zou dan op zijn plaats zijn? Dat de Heere tot die mensen die met gesloten oren onder zijn woord gezeten hebben, zou zeggen, en nu blijven uw oren voor altijd gesloten. En dat de Heere tot die mensen die met een ongelovig hart onder het woord gezeten hebben zou zeggen, en u kunt en u zult u nooit meer kunnen geloven. Want ik sluit de deur der genade. De heilstijd is voorbij. En dat de Heere tot die mensen die zo biddeloos geweest zijn een leven lang zou zeggen, en nu hoor ik ook niet meer als gij tot mij zoudt gaan roepen. Verwijten, dat zijn ze immers. En gerichten, verdiend hebben we ze. Maar behandelt God ons zo? Of laat hij het vandaag ook nog weer weten? En bewijst hij het vandaag ook nog weer dat hij een genadig en een barmhartig God is? Die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Tegen wie zegt de Heere, voor u is de genadetijd voorbij? Tegen wie zegt de Heere vanmorgen, voor u is het nu voor altijd te laat? Tegen wie? Tegen niemand immers. Hij wandelt ons nog na met zijn woord. Hij komt nog tot ons met zijn beloften. Hij laat nog onder ons het evangelie verkondigen. Hij herinnert ons nog aan zijn naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij bepaalt ons opnieuw bij het verbond dat hij, zonder dat wij daarom vroegen, opgericht heeft. Een teken en zegel dat hij daarbij gegeven heeft in de heilige doop. Hij doet nog zijn toezeggingen. Hij komt nog met zijn roepstemmen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En hij meent dat alles ook nog. Hij wil die persoonlijke relatie. Ons tot een God zijn. En wij hem tot een volk. En heel persoonlijk wij hem tot zonen en dochteren. Nog zoekt hij ons behoud en niet ons verderf. Gemeente, dat is toch al iets om diep van onder de indruk te raken. Dat is toch iets, laat ik het zo mogen zeggen, om enthousiast voor te worden. Dat God zijn handen nog uitbreidt tot een tegensprekend volk. Dat de Heere zijn hand nog uitstrekt om ons te verlossen. Als hij ons ziet in onze ellende, in onze verlorenheid, in onze nood, in onze doodstaat. En dat hij dat nu geheel uit eigen beweging deed. Terwijl geen mens naar hem vraagt en ooit vragen zal van nature, vraagt hij naar die mens. En die mens bent u. En die mens ben ik. God vraagt naar ons. God vraagt naar u. God vraagt naar jou. En hij zegt, geef mij uw hart. Wend u naar mij toe. Want ik ben God. En niemand meer. Gemeente, dat is Gods evangelie. Gods evangelie is Gods uitgestoken hand. Gereed tot onze redding. Gereed om ons van de weg van het verderf af te brengen. Om ons te leiden op de weg die ten leven leidt. Gods uitgestoken hand. Gods genadewoord. En hoe antwoorden wij daar nou op? Wat werkt dat in het leven nu uit? Wat heeft de genadeverkondiging? Wat heeft de heilsbediening in ons leven uitgewerkt? Hoe lang hebt u er al naar mogen luisteren, naar het evangelie? Terwijl u die boodschap niet verdiend hebt. Terwijl u verdient dat de Heere hele andere dingen tegen u zou zeggen. En dat u al lang voor altijd verloren zou zijn gegaan. Dat de Heere toch nog in het heden der genade tot u geroepen heeft. En u gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Wat heeft dat in ons leven uitgewerkt? Hebben we daar nou echt naar leren luisteren? Hebben we dat woord nu in het geloof leren omhelzen? En is ons hart vanwege die onverdiende blijde heilstijding, is ons hart er eens opgesprongen van vreugde, omdat we het in dat woord zo duidelijk hoorden, dat de Heere gedacht heeft aan zijn genade, en dat hij in zijn ontferming ons bezoekt. Want nu is er toch doen aan, dat zegt toch het evangelie, nu is er voor een verloren mens doen aan. God stelt zich, hij stelt alles in het werk. God is aan de arbeid getogen om voor verloren mensen nog uitkomst te geven. Nu is er nog doen aan. Hebben wij dat behoud waar het evangelie van spreekt, die verlossing uit de macht van de helse farao nodig gekregen? Hebben we onze ellende ontdekt? Wel nu gemeente, met deze boodschap, met deze woorden is Mozes naar Israël gegaan. Zo begint onze tekst en Mozes sprak al zo. Dus overeenkomstig datgene wat er in dat eerste gedeelte, in de eerste zeven verzen van het hoofdstuk 6 geschreven staat. Al zo sprak Mozes tot de kinderen Israëls over de naam van God en over het verbond van God. En over de barmhartigheid Gods en over de belofte van God en over het land dat ze zouden mogen gaan beërven. Al die heilige en heerlijke en zalige dingen. Mozes heeft het ze allemaal gezegd. En toen. Hoe reageerde het volk toen? Ze hoorden naar Mozes niet. Ik verwees u naar het laatste vers van hoofdstuk 4. Toen hoorden ze wel, toen geloofden ze ook, toen bogen ze zich, toen aanbaden ze. Toen wel. En nu niet. Nu is er geen plaats voor dit woord, voor dit woord. Voor dit heilswoord is bij hen geen plaats. Of moet ik zeggen, er is nu bij hen geen plaats meer. Nee, er staat niet dat ze ermee spotten. Er staat niet dat ze Mozes in zijn gezicht uitlachen. Er staat niet dat ze Mozes stenigen. Er staat alleen maar, ze hoorden naar Mozes niet. Nee, ze hebben er niet verachtelijk mee gespot. Ze hebben het Mozes niet uitgehoond. Het enige wat ze deden was niet luisteren. Dat zal wel zoiets betekenen als ze liepen erbij weg. En ze haalden hun schouders op. Toen Mozes dat sprak over de naam van de Heer en over het verbond en over de barmhartigheid Gods, dat hij hun gekerm gehoord had, toen hebben ze hun schouders opgehaald. En toen hebben ze er geen aandacht meer aan geschonken. En ze hoorden het ook niet meer toen Mozes sprak over die belofte, dat ze ooit nog eens een keer in het land der belofte zouden komen. En dat de Heere hen tot zijn volk zou aannemen en dat hij hun God zou zijn. Ze hoorden het niet meer. Ze waren er koud onder gebleven. Het was de moeite niet waard om ernaar te luisteren. Ze mensen maken zich daar niet meer druk om. Dus het is meer een houding, een reactie van onverschilligheid en van ongelovigheid dan van openlijke vijandschap. Nou komt dat laatste natuurlijk ook voor. Het evangelie wordt ook met spot beantwoord in deze wereld. Er zijn mensen die er hard tegen ingaan, om een Bijbels voorbeeld te noemen. Ik denk aan Paulus op de Areopagus, toen hij daar te midden van de wijsgeren van Athene stond en de boodschap bracht, onder andere ook van de opstanding der doden en van Christus die als rechter wederkomen zal. En toen hebben ze ermee gespot. Toen zijn ze Paulus in de reden gevallen en toen hebben ze gezegd, kom aan, kom aan. Geloof je dat nou echt? Nou, wij niet hoor. En ze hebben met hem gespot, met Gods woord gespot. En het woord van God wordt nog bespot en het wordt nog belachelijk gemaakt. En soms is de kritiek op het woord van God en op de God van dat woord hard en hardop uitgesproken. Want dat kan nou wel zo zijn in dat woord van God in de Bijbel, dat de Heere genadig is en dat de Heere liefdevol is en dat de Heere zorgt. En dat de... Maar wat blijkt daar nou van? Wat een ellende in deze wereld. En dan moet je toch maar geloven dat God liefde is en dat God barmhartigheid is. Nou, voor mij hoeft dat niet. En zo zijn er wat de mensen die zich om deze reden of om soortgelijke redenen van het woord Gods hebben afgekeerd, afscheid nemen. En soms heel openlijk afscheid nemen van de dienst van de Heere. Ze horen niet, ze overstemmen Gods woord met hun eigen woord. Ze schreven er in ongeloof, in puur ongeloof tegenin. En zo uiten ze hun bittere vijandschap. Dat gebeurt ook. Gebeurt ook. Maar zo was bij Israël niet. Bij Israël was het nog weer anders. Als zij niet horen, dan is dat niet omdat ze nou zo bitter vijandig zijn. Nee. Daar hebben ze misschien niet eens de fut meer voor. Andere oorzaken worden in onze tekst genoemd. Waarom hoorden zij niet? Vanwege de benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Nou, dat eerste, benauwdheid des geestes, is een gevolg van het tweede, de harde dienstbaarheid. Harde dienstbaarheid. Oh ja, het was altijd al hard daar in Egypte, onder de knoet van Farao, maar het is nu nog harder geworden. Nu Farao tegen deze Israëlieten gezegd heeft dat ze hetzelfde aantal steden moeten leveren, terwijl ze geen stroom meer aangevoerd krijgen. En wee hun gebeente, als ze minder afleveren dan voor die tijd. Dan kunnen ze rekenen op slaag en ze hebben moeten incasseren dat de Egyptische opzichters hen slagen toebrachten. Harde dienstbaarheid. Het was een verschrikkelijk slavenlot dat hun deel werd. Van de vroege morgen tot de late avond werden ze afgebeuld. En onder de laaiende, hete oosterse zon moesten ze zorgen voor hun dagelijkse productie. En er stonden Egyptische opzichters achter hen met de zweep in de hand. En als het niet hard genoeg en snel genoeg en goed genoeg ging, dan konden ze erop rekenen dat ze die knallende zwepen zouden horen. En dat ze de striemen op hun ontblote rug konden voelen. En dan konden ze naar huis, naar hun schamel hutje. En daar konden ze als een blok op hun bed of op hun matje vallen. Om de volgende morgen met een gebroken lichaam, waar alles pijn aan deed, toch weer naar die velden moeten gaan om bij de hete ovens de tichelstenen te produceren. Harde dienstbaarheid. En toen was alles in hen geknakt. En al hun geestkracht was gebroken. En ze hadden geen moed meer. Ze sleepten zich als moedeloze, als geradbraakte mensen voort. En zo waren ze in benauwdheid des geestes terechtgekomen. Je kan ook vertalen, zo waren ze in ademnood. Misschien wat letterlijker vertaald. Een gebrek aan adem. Die zware arbeid was door Farao juist bedoeld om hen in deze situatie te brengen. Ze gingen immers ledig. Ze konden nog allerlei fantasieën hebben. Ze konden nog dromen over vrij zijn en over naar de woestijn reizen om de Heere een feest te houden. Moet afgelopen zijn, zei Farao. En daarom verzwaarde hij die lasten. Ze moeten er nooit meer aan denken. Hun geest moet gewoon slaafs worden en meer niet. En dan zullen ze nooit meer over bevrijding prakkezeren. En dan zullen ze als willoze werktuigen, als een soort menselijke mechanisme, alleen nog geschikt zijn om het slavenwerk te verrichten en Farao te dienen. En in die situatie waren ze terechtgekomen, benauwdheid des geestes. En toen kwam Mozes spreken over Gods naam en het zei hen niks. En toen kwam Mozes spreken over Gods verbond en het zei hen niks. En toen kwam Mozes met Gods beloften en het zei ze niks. Er was geen klankbodem meer en er sprong geen vonk meer over. Het was aan de kant van het volk één en al moedeloosheid. Mijn ziel weigerde getroost te worden. We zijn afgesneden van voor Gods ogen. Defaitisme, zo wordt dat wel genoemd. Verstaat u dat? Er zijn mensen die er niet bij kunnen. Dat het zo ver kan komen met een mens en zelfs met een volk. Mensen die altijd opgewekt zijn, mensen die een opgewekte natuur hebben, die altijd optimistisch zijn, en of dat nou over aardse zaken gaat, die altijd nog wel een lichtpuntje zien, die altijd nog wel weer vooruit kunnen, die altijd nog wel weer denken, oh, het gaat wel weer voorbij, morgen, overmorgen zal het wel anders wezen. Maar het geldt voor sommige mensen ook in geestelijke zaken. Ze kunnen altijd geloven, ze hebben altijd een gebed bij de hand en ze hebben altijd ook nog een gebedsverhoring, zo ze denken. En nooit zijn ze eens een keer aan het eind. Ze snappen er niks van dat een mens wel eens helemaal aan zijn eind kan komen. En als zulke mensen met moedeloze zielen gaan praten, hebben ze altijd een advies, hebben ze altijd een raad, weten ze altijd een oplossing. Maar voor die moedeloze zielen is een bezoek van zulke mensen meer een kwelling dan dat het iets goeds in hen oplevert. Hebt u nooit ontdekt dat er op de weg van het evangelie in ons leven zoveel hindernissen kunnen liggen? Waardoor dat evangelie niet naar ons toe, niet in ons terecht kan komen. Zoveel hindernissen die het woord van God tegenstaan en waar de duivel gebruik van maakt. Hindernissen daar neergelegd door de duivel of hoe dan ook, of door onszelf. Maar het staat het woord van God en de uitwerking en de doorwerking van het woord van God in de weg. Bij hoeveel mensen zijn de aardse beslommeringen en de aardse zorgen geen hindernis? Stel voor, armoede, gebrek aan het allernoodzakelijkste, kan een mens zo bezetten. Hij kan zo in allerlei armoede en ellendige omstandigheden terechtkomen, dat al zijn gedachten daar omheen cirkelen en er is geen plaats voor wat anders. En kom je met het evangelie, dan is er voor dat evangelie geen plaats. Want niet twee hele belangrijke dingen kunnen onze gedachten tegelijkertijd beheersen. Ziekten en pijnen en angsten en zorgen. Het kan ons zo beheersen, het kan ons zo in beslag nemen. Je kunt je gedachten er niet van afhalen. Het houdt je bezig overdag. Het houdt je uit de slaap 's nachts. En als je al eens wat onrustig geslapen hebt, dan schrik je soms in één keer midden in de nacht wakker. En in één keer zijn al die zorgen en al die problemen er meer. En je geest is er helemaal door bezet. En geestelijke zaken komen daardoor niet aan bod. Er is geen plaats voor. Daarom herinnert de schrift er ons aan om de Heere te zoeken eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gezeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Want die dagen die komen en die jaren die naderen. Of dat nou de ouderdom is en of dat nou ziekte is, of dat nou allerlei vorm van tegenslag is, van welke aard dan ook. De kwade dagen. En stel nou niet uit met het gedenken aan uw schepper en met het zoeken van de Heere totdat die dagen gekomen zijn. Want dan zult u het ondervinden. Dan zult u zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Er is geen plaats voor. Dan staat het als een hindernis tussen het evangelie en uw ziel in. Maar er is nog een hindernis. Er is nog een hindernis en dan ben ik weer terug bij onze tekst. Het is de hindernis die Israël ondervond, de benauwdheid des geestes. En neem dat nou eerst eens in psychische zin. Ook in geestelijke zin, maar daarover straks. Neem dat nou eerst eens in psychische zin. De mens in zijn leven zoveel te dragen gekregen heeft, dat hij het niet meer aan kan. Dat hij zo vaak gehoopt heeft. En dat de hoop iedere keer weer een teleurstelling bleek te zijn. En ongegrond was. Een mens kan soms wat meedragen, wat hem als een last op zijn ziel weegt. En wat hem vanuit zijn jeugdjaren al meegegeven kan wezen. Een mens kan in zijn leven zoveel hebben te incasseren dat zijn geest het niet meer dragen kan. De uitgestelde hoop, zegt de schrift ook, krenkt het hart. En het kan eraan meewerken dat we depressief worden. Het kan eraan meewerken dat we alle hoop verliezen en dat we gans neergebogen niet meer weten hoe we verder kunnen. En dan zegt de schrift, en wie zal nou zo'n neergebogen geest oprichten? Wie? Dat kan ook een hindernis zijn. Dat kan het ontvangen van het evangelie en het geloven van het evangelie in de weg staan. En dan komt dat woord, maar het bereikt je niet. Want je hebt de conclusie getrokken, voor ons en voor mij is het niet. Je hebt die conclusie getrokken. Wat zou er nou nog wel voor je zijn? Als je alleen maar lasten voelt en alleen maar druk voelt en alleen maar neerslachtigheid voelt. En is er een blijde boodschap is, ja nee, dat kan niet, dat is voor mij niet meer. Voor mij is er geen verwachting. En vooral als dat dan ook nog een geestelijke dimensie krijgt. En dat krijgt het menigmaal. Weet u daarvan? Van het benauwd zijn in de geest. Van het benauwd zijn ook in die geestelijke worstelingen voor Gods aangezicht. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Terwijl mijn geest in mij bezweek. En overstelpt was van ellende. Ja, dat kunnen we wel eens zingen. En die woorden die kunnen we wel op onze lippen nemen, maar dat is wat daarmee gezegd wordt. Wat daarmee gezegd wordt, dat kwam in het leven van David dus voor, dat komt in het leven van andere van Gods kinderen voor. Ik zeg niet bij iedereen en ik zeg niet bij iedereen in dezelfde mate en tot op dezelfde diepte, maar het zijn geen onbekende dingen. Dat de Heer je laat voelen, dat je jezelf niet redden kan. Dat de Heer je laat voelen dat als Hij niet ingrijpt, dat het dan een hopeloze zaak is. Dat de Heer je laat voelen, ook laat voelen dat hij geen verplichting heeft om je te helpen. Omdat je het zo verdorven hebt en zo verzondigd hebt. En dat het enkel en alleen genade zal zijn als Hij nog naar je omkijkt. Zonder besef. Mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En als de duivel dan eens even, zoals daar bij Israël in Egypte in de vorm van farao, als de duivel dan ook nog eens even de gelegenheid krijgt om de lasten te verzwaren. En de aanvechtingen te verhevigen. Want dat kwam er natuurlijk bij. Hè? Die lasten werden verzwaard en die zwepen, die striemden hun ruggen. Maar daar kwam ook nog de geestelijke nood bij. God had toch gezegd dat Hij jullie bevrijden zou. Mozes is toch gekomen namens de Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. En die Mozes die heeft toch gezegd dat de Heere een keer in jullie lot zou brengen. En kijk nou eens,
Wat is het resultaat? Hij is bij Farao geweest. Hij heeft tegen Farao gezegd, alzo zegt de Heere, laat mijn volk trekken. En je hebt het nog zwaarder en je hebt het nog ellendiger. En nou komt er toch nooit meer verlossing en verwachting. Nou is het toch voorbij. Geloof toch niet in die God. Bij hem heb je geen heil te verwachten. Waar is God op wie je gebouwd het en aan wie je uw zaak vertrouwde? Ziet u wat het gevolg daarvan is? Benauwdheid des geestes. Zoals de dichter van de 77ste psalm dat kende. En we zongen het met hem mee. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen als mijn ziel aan God gedacht. Loosde ik niet dan klacht op klacht. Mijn ziel weigerde vertroost te worden. Het is voor mij niet meer, het kan niet meer. Zoals David in Psalm 31 zei, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Zoals je Israël hoort klagen, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij en op een andere plaats. De Heere heeft me verlaten en de Heere heeft me vergeten. Weet u daar ook van? Misschien zit u daar nou al middenin. Dat gebeurt. Dat het niet meer kan. U hebt te lang gezondigd, bent u bang. U hebt te veel misdaan. U hebt God te lang onteerd. En de duivel stookt dat vuur op. Dan komen de beloften. Zoals Mozes ze naar Israël mocht laten komen. De beloften Gods. Over de naam van God. Zijn trouw. Ik verander niet. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Zegt het u niks? Israël zei, het zegt me niks. Dat geen greep, dat geen vat op hun hart vanwege de benauwdheid des geestes. En dan komt Mozes met het evangelie van het verbond. Dan komt Mozes met het evangelie van de barmhartigheid Gods. God heeft naar jullie gekerm gehoord. Ik voelde niks van. Dan komt Mozes met de belofte, maar de Heere zal jullie bevrijden en die zal je in een eigen land brengen. En je kunt er niet bij. En je kunt het niet omhelzen. En je kunt het niet aanvaarden. Je gelooft het niet. Benauwdheid des geestes. Weet u wat er dan nog wel uit het woord van God vat op ons hart heeft? Alles wat ons veroordeelt. Alles wat ons onder het oordeel beslaat. Geen belofte, maar Gods oordeelswoorden. En dat kan zo ter neerdrukken. Waar moet het nou naartoe met dat Israël? En waar moet het nou naartoe met zo iemand die je benauwdheid des geestes, het evangelie, hoort en niet hoort. En niet gelooft. En niet geloven kan. Dan moet het nou naartoe met iemand die zo onder het vuur van de aanvechting verkeert. En met iemand die in zulke zware dienstbaarheid verblijft. Dan moet het nou naartoe. Hoe moet dat nu? Mozes weet dat niet te veranderen. En Aaron kan het niet veranderen. Een moedeloze geest, wie kan die oprichten? Daar moet God zelf aan te pas komen. En dat doet hij ook. Want als hij het hier op zich genomen heeft en in de vorm van dat evangeliewoord via Mozes aan Israël laat verkondigen, ook al horen ze het dan niet, daarmee is het plan van de Heere niet veranderd. Hij zal zijn werk voor hen voleindigen. En hij zal de neergebogenen oprichten. En hij zal toch waarmaken dat ze het zien zullen tot hun verwondering. Dat ze het zien en beleven zullen tot hun verwondering dat hij de Heere is. Die het zegt en die het doet. Oh ja, dat is de enige troost die dan nog overblijft. De benauwdheid des geestes. Als God gezegd heeft, ik neem mijn zaak, ik neem uw zaak op mij. En ik neem die zaak ter hand. Die verloren zaak, die zaak die uitzichtloos is, als God hem ter hand genomen heeft, dan zal hij niet rusten voordat hij het hele werk volbracht heeft. Lees maar verder in het boek Exodus en u ziet dat het waar is. En dat de Heere bewijst, één ding duidelijk bewijst, ik ben Jehovah. Ik doe wat ik beloofd heb. En al kan Israël het niet geloven. Vanwege benauwdheid des geestes en vanwege de harde dienstbaarheid. Het wordt toch waar. En al kan een mens het soms niet geloven vanwege diezelfde benauwdheid des geestes. En vanwege die ingezonkenheid en die moedeloosheid en die aanvechtingen. En die duisternissen die over de ziel heen liggen. Die dikke tastbare duisternis waar niemand doorheen kan breken. En waar geen prediking doorheen kan komen. En waar geen welgemeend advies doorheen kan komen. God staat voor zijn eigen werk in. En dat heeft David ondervonden toen hij zei, ik heb ook geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Maar ik heb het snel gezegd. Toen het zover was, toen geloofde ik het ook. Dat het nooit meer wat zou worden. Dat het nooit meer kon. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, evenwel te ras geklaagd. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. En wat heeft hij toen ondervonden? Dan toch nog, wildet gij u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. Wel, als er zulke benauwden van geest zijn, grijp dan moed. Uit de behoudenis van David. En laat het toch waar worden. En het zal waar worden voor allen die het geleerd hebben in hun leven op God te hopen. Hij is de Heere. Amen. We zingen het 18e vers van Psalm 31. Samen danken. Genadige God, wij willen u samen ootmoedig danken voor het feit dat we vanmorgen weer rondom uw woord bijeen mochten zijn en dat het evangelie tot ons mocht komen. Het evangelie in die vorm zoals u dat via Mozes aan Israël liet verkondigen, maar Heere, dat heeft nieuwtestamentische vormen gekregen en zo mag het ons ook worden voorgesteld in de naam, in de persoon, in het werk, in het offer van de Heere Jezus Christus. In hem biedt gij verlossing aan. In hem geeft u de toezeggingen dat u uw volk met een eeuwige verlossing bevrijden zult. Van al de macht van de helse farao, de duivel en heel zijn rijk. Heere, laten wij daar nu op de enige juiste manier op mogen antwoorden, in waarachtig geloof. Dat het met het geloof gemengd mag zijn. Als dat zo niet is, Heere, dan doet het ons geen nut. En u weet u wat voor hindernissen er kunnen zijn. U weet met wat voor hoofd en hart vol van gedachten en zorgen en moeite we misschien naar het evangelie luisteren. U weet ook van die andere factoren, die benauwdheid des geestes genoemd kunnen worden, of dat nou in psychische zin is, of dat nou in geestelijke zin is.
Want er liggen wat een hindernissen op de weg van het woord. En voordat dat woord ons hart bereikt en ingenomen heeft. En voordat dat woord in onze hart een ingang gevonden heeft, heren, moet er wat overwonnen worden. En moeten wij er ook voor ingewonnen worden. En moeten heel wat stemmen tot zwijgen gebracht worden. En moeten heel wat dingen op de achtergrond geraken. Wij bidden u, o God, dat u dat onwederstandelijke werk in ons leven wil doen. En dat u gedenken wilt in uw genade. Aan het woord dat gij hebt gelaten spreken en dat het dan door uw kracht ook echt vrucht mag dragen en zegen mag brengen. En uitwerking mag krijgen, uw naam tot verheerlijking. Denk aan degenen die benauwd van geest zijn. Voor wie er zoveel dingen zijn, lasten en zorgen en moeite, dat de geest als het ware ineen gebogen, neergebogen is en geen veerkracht meer heeft. Denk ook aan dat lijden, heren. Denk ook aan diegenen die in de duisternis, in de geestelijke duisternissen en worstelingen verkeren. En die moedeloos geworden zijn en soms vrees, ik ben afgesneden van voor Gods ogen. En die onder de aanvechtingen van de vorst der duisternis en de harde dienstbaarheid nog meer moedeloos worden en niet meer bij u terecht kunnen komen. En niet meer aan uw woord hou vast kunnen krijgen. Heren, zo kan het ook nog gaan in ons leven. Houd u vast en breng het licht terug. En geef dat was door al de duisternissen heen. De lichtstralen van uw evangelie toch die benauwde en bedrukte ziel mogen bereiken. Opdat er moed mag zijn, nieuwe moed en nieuwe hoop. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Zegen uw woord, heren. Zegen het ook als het op de zondagsschool weer uitgedragen mag worden met ingang van vanmiddag. Geef dat woord daar ook dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk en aan de beleving van uw genade in de harten van onze kinderen. Zegen ook degene die het woord vertellen. Geef daar lust en moed en kracht en wijsheid en bekwaamheid voor. Heren, zegen zo uw woord. Breng ons ook vanavond nog weer bij elkaar om opnieuw te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En heb dank voor uw onverdiende zegeningen. Heb dank voor het evangelie. Amen. Psalm 85, daarvan het tweede vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.